Wij openen vanmiddag Gods woord in het Oude Testament, het boek Prediker, het 9e hoofdstuk. We lezen daarvan de versen 1 tot en met 12. U weet waarschijnlijk wel dat de indelingen die er in, zeker in de Bijbel, gedaan zijn als het gaat over tussenkopjes, dat die soms nogal wat willekeurig zijn. In de Statenvertaling is soms een iets andere indeling ingehouden dan in de herziene Statenvertaling. En in de herziene Statenvertaling lijkt het alsof de laatste twee versen 11 en 12 niet bij de eerste 10 versen horen. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat wel degelijk het geval is. En hopelijk wordt dat in de preek ook wel wat duidelijker. Maar daarom die twee versen er nog bij. Prediker 9. En daaruit het woord van onze God als volgt. Voorzeker, dit alles heb ik ter harte genomen, dat wat in het voorgaande gezegd is, zodat ik dit alles zou kunnen verklaren, hoe de rechtvaardigen en de wijzen en hun werken in de hand van God zijn. Ook liefde, ook haat kent de mens niet. Alles ligt voor hem. Eén en hetzelfde overkomt allen als alle anderen. De rechtvaardige en de goddeloze, de goede en de reine en de onreine. Wie offert en wie niet offert. Wie goed is, vergaat het net als de zondaar. Wie zweert, net als wie bevreesd is, een eed af te leggen. Dit is een kwaad bij alles wat er onder de zon plaatsvindt, dat allen hun een en hetzelfde overkomt. Ook is het hart van de mensenkinderen vol kwaad. Hun leven is vervuld van onverstand in hun hart, en daarna gaan zij naar de doden. Want wie nog bij al de levenden mag behoren, heeft hoop. Een levende hond is namelijk beter dan een dode leeuw. Want de levenden weten dat ze sterven zullen, maar de doden weten helemaal niets. Ze hebben ook geen loon meer, maar hun nagedachtenis is vergeten. Ook hun liefde, ook hun haat, ook hun afgunst is al vergaan. Ze hebben geen deel meer, voor eeuwig, aan alles wat er onder de zon plaatsvindt. Ga uw weg, eet uw brood met blijdschap, drink uw wijn met een vrolijk hart, want God schept al behagen in uw werken. Laat uw kleding te allen tijd wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Geniet van het leven met de vrouw die u lief hebt, al de dagen van uw vluchtige leven die hij u gegeven heeft onder de zon, al uw vluchtige dagen. Want dit is uw deel in het leven en bij uw zwoegen, waarmee u zwoegt onder de zon. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen. Want er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf waar u naartoe gaat. Opnieuw zag ik onder de zon dat niet de snellen de wedloop winnen, en ook niet de helden de strijd, ook dat niet de wijzen brood hebben, en ook niet de verstandigen rijkdom, en evenmin de kenners gunst. Tijd en toeval overkomen hun immers allen. Want de mens weet ook zijn tijd niet, evenmin als de vissen die in een boosaardig net worden gevangen, en als de vogels die gevangen worden met de strik. Net als zij worden de mensenkinderen op een kwaad ogenblik verstrikt, wanneer dat hun plotseling overvalt. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekstwoorden voor de verkondiging van deze middag is gelijk aan de schriftlezing. Dus Prediker 9 vers 1 tot en met 12. En ik heb als thema boven de preek gezet, geroepen tot de vreugde. Geroepen tot de vreugde. Dat zijn u en ik vandaag en elke dag van ons leven opnieuw. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, delen in Gods vreugde. Dat is waar wij toe geroepen zijn. Ik zei het al, elke dag opnieuw. Daarvoor heeft God ons in deze wereld geschapen, opdat wij zouden delen in de vreugde die God heeft bereid. Daarom werden Adam en Eva ook als laatste geschapen. God had de vreugde bereid, dat hele paradijs, opdat de mens daarin zou delen. Maar als ik nou vanmiddag aan u zou vragen, is er vreugde in uw leven? Heeft u werkelijk een diepe vreugde in uw leven? Nou ja, ik ken u niet zozeer allemaal, maar ik denk dat we met elkaar vaak moeten constateren dat die vaak ontbreekt, toch? Vaak zijn er de zorgen en de moeite die ons leven helemaal in beslag nemen. En dat het bestaan waarin wij leven, het is zo jachtig. De tijd vliegt, het jaar is alweer bijna voorbij, zou je zeggen. En ik ben geen mens nog tegengekomen die dat scherper en eerlijker onder de woorden heeft gebracht dan Prediker. Prediker benoemt in dit gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben, volgens mij drie oorzaken die ons de vreugde lijken te ontnemen. Het eerste wat ons de vreugde ontneemt, dat is dat dit leven onbegrijpelijk is. Dat is in die eerste twee versen aan de hand. Je krijgt er de vinger niet achter, zegt Prediker. Waarom? Dat het in het leven gaat zoals het gaat. Zeker, Prediker is ervan overtuigd dat God alle dingen in zijn hand houdt. Dat God de rechtvaardigen en de wijzen en hun werken in hun hand houdt. Daar is Prediker volstrekt duidelijk over en daar getuigt heel dit boek al ook van. Wat is dat een machtige troost om te weten? Want het Nieuwe Testament is te zeggen, hè, niet dat je een rechtvaardige bent, maar dat je geborgen bent achter het bloed van de Heer Jezus Christus. Wat is het dan een troost om te mogen weten dat er geen haar van je hoofd vallen kan zonder de wil van je hemelse Vader. Dat je mag weten dat er een hemelse Vader is die voor je zorgt, die werkelijk elke seconde van je leven met je meetrekt. Maar dat te geloven en dat te belijden en daarbij te leven, maar dat maakt dit leven er niet direct begrijpelijker op. Prediker somt het op, hè. Prediker zegt, of je nou een rechtvaardige of een goddeloze bent, of je nou goed en rein bent of een onreine, of je nou offert of niet offert, het maakt geen verschil. Het maakt geen verschil of je een keurige kerkganger bent en dicht bij het woord leeft of dat je de kerk nooit van binnen ziet. Het maakt geen verschil, want beiden overkomt hetzelfde. Beiden krijgen te maken met ziekte, met teleurstelling, met tegenslag. Met het kwaad. De Heer Jezus die zegt dat, hè. Later in de bergreden, de zon die gaat op over goeden en bozen en de regen die daalt neer op rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Ja, daar zit geen verschil tussen. En als je dat zou willen begrijpen, maar het gaat je niet lukken, je krijgt er de vinger niet achter. En waar je zeker niet achter komt, dat is of God nou voor je is of tegen je. Was het dat maar, hè? Was het leven, of denkt u dat nooit, was het leven maar eens wat zwart-witter? Dat je weet, nou als ik kwaad doe, ja, dan volgt daar straf op. En als ik goed doe, ja, dan volgt daar automatisch uit dat het ook goed gaat met mijn leven. Dat je zou kunnen concluderen uit de stand van je leven vanmiddag of God voor of tegen je is. Maar Prediker zegt, daar kom je niet achter. Ook liefde, ook haat kent de mens niet. Dan gaat het over Gods liefde, Gods haat. Is God nou voor mij of tegen mij? Prediker zegt, ik zou het graag willen verklaren in vers 1. Maar ik kom er ook niet achter. Ik kom er niet uit. En is dat niet, gemeente, wat vaak heel veel vreugde aan ons leven ontneemt? Ik zei, waren de dingen maar wat helderder, was het allemaal maar wat zwart-witter, dan zou je niet zoveel hoeven na te denken, dan zou het niet zoveel hersencapaciteit kosten. Maar waar je maar nadenkt over, ja, hoe zit dat leven nou in elkaar en waarom snap ik dat leven nou niet? Ja, daar is er geen plaats voor vreugde, want daar zijn al die gedachten die zo verwarrend zijn. Omdat je zoveel nadenkt, dat je er niet uitkomt, is er geen moment dat je toekomt aan de vreugde waarvoor God je bedoeld heeft. Ja, datzelfde geldt voor de dood. Dat is het tweede wat Prediker aanhaalt. Kijk, Prediker is er helder over dat wij sterven moeten, dat is zeker. Dat is misschien wel de enige zekerheid die we in dit leven hebben. Bij alle onzekerheid die er bestaat in het leven is dit zeker. Wij zullen allen eens sterven. Een Prediker die schetst in een paar pennenstreken wat nou de ernst van de dood is. Prediker zegt, de levenden weten niets. Weten de mensen nog iets? Namelijk dat ze zullen sterven, maar de doden die weten niets. En de doden die hebben niks om naar uit te kijken, er is geen loon. En ja, geliefden die door de dood ons ontvallen zijn, die herinneren we ons nog, maar herinneren ze zich al over 100 jaar, die mensen nog die ons ontvallen zijn? Over 200 jaar, hoeveel mensen zijn er niet die wij niet kennen en die toch op deze aardbol rond hebben gelopen? Er wordt niet meer aan hen gedacht, zegt Prediker, aan wat ze gezegd hebben, wat ze gedaan hebben. Of ze nu lief hebben gehad, of dat ze gehaat hebben, of dat ze jaloers zijn geweest. Of ze al die emoties die zij hebben gehad, maar er is geen mens die het er meer over heeft. Wanneer je sterft, dan is het voorbij. Dan is er geen toekomst, zegt Prediker. Want ze hebben geen deel meer in deze eeuw. In alles wat onder de zon geschiet. De dood die heeft iets geweldig definitiefs. En dat brengt Prediker zelfs ertoe om te zeggen dat een levende hond beter is dan een dode leeuw. Jongens en meisjes, een leeuw. Ben je er bang voor? Als die hier straks buiten staat. Daar zou ik wel bang voor zijn, hè? Ik zou de deur dicht houden. Ik zou niet naar mijn auto lopen. Daar zou ik bang voor zijn. Maar stel nou voor dat die leeuw dood is. Dat hij daar dood op straat ligt. Ja. Dan durf ik de deur wel open te... Dan durf ik hem ook nog wel te aaien. Want die leeuw die doet niks meer. Een levende hond. Dat moet je even bedenken, Midden-Oosten. Tijd van de Bijbel. Was een hond een onrein dier. Wij houden honden als huisdieren. Maar een hond kwam in het Midden-Oosten... Het huis niet in. Daar hield je je ver van. Die aaide je ook niet. Die gaf je een trap. Want weg met dat beest. Vies. Maar Prediker zegt. Als ik dat dan zie. Hè, hoe definitief dat de dood is. Ja dan nog liever een levende hond. Dan een dode leeuw. Want aan die levende hond. Daar heb je tenminste nog iets aan. Dan is er nog iets van hoop. Ja, misschien zegt u, ja, prediker, bent u niet wat negatief? Want ja, er valt toch wel wat meer te zeggen, hè? Zeker als je in het licht kijkt van de hele Bijbel, als je in het licht kijkt van het Nieuwe Testament, dan is er toch na dit leven, dan is het toch niet voorbij, dood is toch niet dood en zo. En na de dood, ja, een psalmdichter die zingt ervan, is leven mij bereid, God neemt mij op in zijn heerlijkheid, er is toch wel een toekomst na de dood, ja zeker. Maar u moet even bedenken vanuit welk perspectief dat Prediker schrijft. Prediker die schrijft vanuit het perspectief van het leven onder de zon. Van dat leven wat u en ik leiden. nu hier. En vanuit een heel menselijk perspectief moet je zeggen, als de dood komt in je leven, ja, dan is het voor deze wereld, is het voor ons mensen hier voorbij. Dan heb je hier onder de zon geen toekomst meer. Ja, juist natuurlijk die gedachte die ontneemt heel wat vreugde, hè? Dat de dood komt. Volgens mij kan het naar twee kanten, dacht ik zo bij de voorbereiding van de preek, ons de vreugde ontnemen. Aan de ene kant kun je denken, hè, nou ja, de dood komt dus. Ja, wat heeft het dan nog voor zin wat ik allemaal doe? Als er straks toch niet meer aan mij gedacht wordt. Ja, je zou er bijna pessimistisch van worden. Dat je bij de pakken neer gaat zitten. En dat is misschien niet de meest voorkomende reactie. Volgens mij is de andere reactie iets wat ik veel meer zie gebeuren. Namelijk, als dan de dood eens komt, en ik weet niet precies wanneer, maar dan moet ik op dat moment dat die dood mij komt halen, maar dan moet ik wel alles uit het leven gehaald hebben wat erin zat. Voor je het weet is het voorbij. Tegenwoordig gooien mensen, tenminste ik zie dat bij militairen nog wel eens, die roepen dan, ja dominee, ik heb een bucketlist. En op zo'n bucketlist staan nooit saaie dingen, is mijn ervaring. Er staan allemaal dingen die spannend zijn en waar je energie van krijgt, adrenaline van krijgt, parachutesprong en zo, bungee jumpen, weet ik het allemaal niet. Maar als je nou zo'n bucketlist hebt, misschien heb jij ook wel zo'n bucketlist. Maar wat bederft dat veel vreugde? Want ja, je bent maar bezig om die bucketlist af te werken. En je holt van het ene feestje naar het andere feestje. En je probeert uit het leven te halen wat erin zit. Van de ene happening naar de andere happening. Je moet overal bij zijn. Maar is er dan sprake van werkelijk vreugde? Nee, je wordt in beslag genomen door de vluchtigheid. Want ja, straks heb ik iets gemist. En dan is het voorbij. En dan het derde waar prediker de vinger bij legt, wat de vreugde bederft. Dat zijn die versen 11 en 12. Dat gaat over de onzekerheid van het leven. Dat niks in dit leven vanzelfsprekend is. Een prediker die maakt dat duidelijk met een paar voorbeelden. Een prediker zegt, het is niet zo dat onder de zon de snellende wedloop winnen. Dat is geen automatisch gevolg dat je als de snelste bij de start verschijnt, dat je ook als eerste over de finish komt. Denk ik even aan de schaatser Sven Kramer. 2010, Calgary was het volgens mij. Hij was favoriet op de 10 kilometer. Eigenlijk hoefde die wedstrijd niet meer geschaatst te worden. Want het was al op voorhand bekend dat Sven Kramer als eerste over de finish zou komen. Maar zijn coach maakt een fout. Stuurt hem de verkeerde baan op. En deze snelle schaatser werd op dat moment gedisqualificeerd. En won de 10 kilometer niet. Eén klein foutje en je ligt eruit. En ja, datzelfde geldt, zegt prediker, voor helden. Sterke militairen. Maar die winnen ook niet altijd de strijd. Wie zou de sterkste militair zijn in de Bijbel? Ik denk altijd dat dat Goliath is geweest. Dat is een reus geweest. Boom van een kerel. Niemand durfde het gevecht met hem aan. En de strijd leek op voorhand beslist. Israël zou ten onder gaan. Maar er komt eens een jongen. Van hoe oud zou hij geweest zijn? 16, 17 jaar? David en zijn slinger. Eén steentje. En die grote reus is geveld. Niet iedereen, zegt prediker, die verstandig is. Heeft ook rijkdom. Niet iedere wijze heeft ook brood. Je ziet het soms gebeuren, hè, dat je zwervers op straat tegenkomt die geniale mensen zijn. Geniaal. Totaal onaangepast aan de samenleving, maar werkelijk geniale, waar je echt een goed gesprek mee kunt voeren. Maar genialiteit en wijsheid betekent toch niet dat je ook rijk wordt. Dat je een goede boterham kunt verdienen. En de kenners, je kunt nog zoveel kennis hebben. Maar het is niet automatisch dat je ook gunst krijgt. Kijk, ja, het is waar, je zult zeggen, ja, maar er zit toch wel vaak een verband tussen. Dat als je goed traint voor een wedstrijd, dat je als eerste ook over de finish komt. Ja, er zit vaak wel een verband tussen. Maar er hoeft maar dit te gebeuren. Eén klein foutje. Eén verkeerde keuze. En het leven loopt anders. Ons leven hangt voor ons gevoel, zegt prediker, van toevalligheden aan elkaar. Tijd en toeval overkomen hun immers allen. En ja, wanneer dat dan precies misgaat, wanneer dat kwaad dan komt, ja, dat weet je ook niet, hè. Prediker gebruikt twee prachtige beelden van een vis en van een vogel. Een vis die door een net wordt gevangen, een boosaardig net wordt hier zelfs gezegd. Een vogel die in een strik verstrikken raakt. Kijk, zo'n vis die zwemt daar in het water en die is helemaal in zijn elementen zo, hè. Die zwemt daar onbezorgd rond. En die vogel die vliegt onbezorgd door de lucht heen en zo nu en dan daalt hij neer op een tak op de grond en probeert hij wat voedsel te zoeken. Maar opeens, voordat die vis het in de gaten heeft, slaat die vis er toe. Voordat die vogel het in de gaten heeft, zit hij gevangen in die strik. Onverwacht. Nooit aan gedacht. Zo komt het kwaad ons leven binnen. Onverwacht, je had het niet in de gaten. De ene dag ben je nog gezond, loop je nog fluitend over straat en de volgende dag lig je met een hartinfarct op de hartbewaking. Het ene moment ben je nog vrolijk, loop je door huis heen. Ben druk bezig met de dingen van het dagelijkse bestaan en opeens gaat je telefoon, je pakt op en je krijgt te horen dat iemand die je lief en dierbaar was een vreselijk ongeluk heeft gehad en daarbij omgekomen is. Weg alle vreugde. Weg alle vrolijkheid. Kijk, dat is het leven, hè. Onzeker tot en met. Niets is vanzelfsprekend. En ja, ook dat ontneemt heel wat vreugde aan ons leven. Want wij weten maar al te goed, wat prediker hier zegt, wij weten maar al te goed dat dit leven van onzekerheden aan elkaar hangt. En wat doen wij? Wij proberen die onzekerheden te elimineren, uit te schakelen. We proberen ervoor te zorgen dat die onzekerheden geen vat op ons leven hebben en dat wij ons leven in de hand hebben. Maar wat kun je er druk mee zijn, hè? Om dit leven op de rails te proberen te houden. En je bent er zo druk mee dat er voor die diepe vreugde waar God je voor geroepen heeft in deze wereld, daar helemaal geen plaats voor is. Ja, delen in de vreugde van God. Zo begon ik mijn preek. Hè? Ik ben nu zo'n 20 minuten bezig. Dan zou je denken, ja, als ik dit zo hoor, er is heel weinig reden voor vreugde. Er lijkt me weinig ruimte voor te zijn. Als je alleen die drie dingen, de onzekerheid van het leven, en dat we eens gaan sterven, en de onbegrijpelijkheid van het leven, je zou er depressief van worden. Je zou bijna tot de conclusie moeten komen, als dit het leven is wat prediker ons schetst, en we herkennen het volgens mij vanmiddag maar al te goed dat het leven zo een beetje in elkaar steekt. Je zou er, ja, één vreugdeloze bende. Er zou toch geen enkele ruimte meer zijn voor vreugde in je leven. Nou, dat is niet waar. Tenminste, dat is wat prediker ons voorhoudt vanmiddag. Want zegt prediker in vers 7, ga uw weg, eet uw brood met blijdschap, drink uw wijn met een vrolijk hart, want God schept al behagen in uw werken. Ga uw weg. Dat is vanmiddag geen vrijblijvendheid. Dat prediker zegt, nou tegen de achtergrond van dit bestaan, nou heb ik ook nog een optie, daar zou je ook nog uit kunnen kiezen. Nee, prediker die wil ons daar brengen op het niveau van de vreugde van God. En daarom dit bevel, ga uw weg. Word nou niet depressief, ga niet achterover leunen in je bank, maar kom overeind. Sta op, ga uw weg. En eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met een vrolijk hart. Ja. Is dat eigenlijk niet wat plat? Het lijkt zo toch in schril contrast te staan met wat ik eerder zei in de preek. Als dat dan de ernstige achtergrond is van dit bestaan, hè, dat het bestaan onzeker is en dat de dood eens komt. Is het dan niet raar om je brood te eten met vreugde, met een vrolijk hart wijn te drinken? Als je kijkt naar de situatie in deze wereld, hè, de oorlog in Oekraïne, dat conflict in Israël. Als je denkt aan christenen met wie we ons verbonden weten, die vervolgd worden. Ja, prediker, ben je dan wel zo realistisch? Kan dit eigenlijk wel? Je zou toch zeggen, als je naar het leven kijkt, de toestand van dit leven is veel te ernstig om zo te leven. En toch, gemeente, prediker is uiterst serieus. Prediker verkondigt ons hier vanmiddag het leven wat een christen leeft. Ja, zelfs tegen de donkere achtergrond van dit bestaan. Mag u en mag jij delen in de vreugde van God. Mag er nog iets zijn. Vanwege Jezus Christus. Van het leven van het paradijs. Hoe dan? Nou, door te doen wat prediker hier zegt. Niet achteroverleunen. Niet depressief worden. Maar je brood met vreugde eten en je wijn met een vrolijk hart te drinken. Als ik het zou zeggen met hoe therapeuten het vandaag de dag zouden zeggen, je moet wat meer leren leven in het hier en nu. Bewust leven. Want veel te vaak zijn we veel te druk met dit leven om te genieten van die dingen die God ons geeft. Om te genieten van je brood en te genieten van de wijn. Of herkent u dat niet? 'S Ochtends uit bed. Snel aankleden. Washandje over je gezicht, tanden poetsen. En ondertussen aan het aanrecht brood smeren en dat eet je onderweg in de auto wel op. Of dat je moeder tegen je zegt, voordat je naar school gaat, voordat je op de fiets stapt, nog wel even snel een broodje eten, want anders val je om van de honger. Toch? Ja. Even snel een kop koffie. En maar weer door. Ja, in het leger zeggen ze, eten hoeft niet lekker te zijn, maar eten moet functioneel zijn. En als dat oorlogstijd is, of dat je op oefening bent, dan zal dat allemaal wel. Maar in het gewone dagelijkse leven, zegt prediker, moet het andersom zijn. Want daarvoor heeft God dat eten gegeven. Je brood en je wijn. Ga nou eens rustig zitten. En geniet er nou eens van dat brood. Wat vanavond op je bord ligt. Geniet van dat warme eten. Wat God je gegeven heeft. Niet snel opeten. Kunnen we snel lezen? Want ik heb nog andere dingen te doen. Nee, rustig aan nou eens een keer. Doe nou eens rustig. Want dat snelle eten, weet je wie dat doen? Dat doen de varkens. Die vreten en die interesseert het niet wat op hun bord ligt. Maar eet nou eens rustig. Proef nou eens de smaken die God in deze schepping heeft gelegd. Eet uw brood met vreugde, drink uw wijn met een vrolijk hart. Daar klinkt iets in door van, bedenk nou eens wie dat nou gegeven heeft, dat het geen vanzelfsprekendheid is dat dat op je bord ligt. Dat je dat zelf uiteindelijk ook niet hebt bewerkstelligd. Het is God die het je geeft. En zegt prediker direct erachteraan dat God behagen schept in al uw werken. Volgens mij moet je dat als volgt uitleggen. Het gaat niet over dat alles wat wij doen, dat God dat goed vindt. Maar als het gaat over eten en drinken, daar heb je de zegen van de Heere voor. Want Hij geeft het. We hebben het gezongen, hè? Hij geeft de wijn en het brood. En Hij wil ons verkwikken en behoeden. Je mag dat brood met vreugde eten en je mag genieten vanavond van een goed glas wijn. Want dat is precies Gods bedoeling. Daarvoor heeft God het juist gegeven. Je bezondigt je er niet aan als je daarvan geniet. Het is eerder andersom. Als je er niet van geniet, daar bezondig je je aan. Het is zonde als je er nooit bij stilstaat. Het is het leven van een christen. Maar het leven van een christen houdt niet op bij het genieten van eten en van drinken. Prediker gaat verder. Hij zegt, laat uw kleding te allen tijden wit zijn. En er mag geen olie op ons hoofd ontbreken. En witte kleding, je zou kunnen zeggen dat gaat over reine kleding. En dat is natuurlijk ook zo. Maar als het hier gaat over witte kleding, dan gaat het niet zozeer over zondeloosheid. Maar dan gaat het veel eer over feestkleding. Dat is wat men in het Midden-Oosten droeg in de tijd van prediker als men naar een bruiloft ging. Een witte mantel. Vrolijke feestkleding. Ik was afgelopen zomer in Washington. En een collega van mij die had tegen me gezegd, nou je moet eens een keer naar die en die gemeente gaan. Nou, ik kom eraan. We bleken de enige witte mensen te zijn in een zwarte baptistengemeente. Hele aparte ervaring moet ik u zeggen. Maar die mensen die hadden deze tekst in ieder geval wel begrepen. Want wat een vrolijke kleding was daar. Was keurig gekleed. Echt werkelijk keurig gekleed. We kunnen heel wat herstelde van de gemeente nog een voorbeeld aan geven. Maar wat een vrolijkheid. Wat een kleurenpracht. Je proefde dat was voor de dienst van God. En zegt prediker, er mag olie op je hoofd zijn. Dat gebruiken wij vandaag niet zozeer meer. Maar dat is de parfum, hè. Je mag parfum gebruiken. Je mag er rijkelijk op, zegt prediker. Je mag lekker ruiken. Dat is wat een christen kenmerkt. Een christen die wordt gekenmerkt door het genieten van de geuren en van de kleuren die God in de schepping heeft gelegd. Dat is niet iets wat we mijden of zo. Maar daar mag je van genieten. Die heeft God je gegeven. En zegt prediker, geniet het leven met de vrouw die u lief hebt al de dagen van uw ijdele leven. Het leven is maar kort, hè. Ik weet niet of er hier mensen zijn die 60 jaar getrouwd zijn. Misschien kent u ze in uw omgeving. 50, 60 jaar getrouwd zijn. Zou eens moeten vragen. Hoe is dat nou? Hoe was nou die tijd, die afgelopen 50, 60 jaar? Ik weet al het antwoord wat ze gaan geven. Het is voorbijgevlogen. Het is voorbijgevlogen. Al de dagen van uw ijdele leven. En daarom zegt prediker, dit is wat een christen kenmerkt. Geniet, nu het nog kan, van dat huwelijk. Die vrouw, die man, als je die van de Heer hebt gekregen, dan mag je daarvan genieten. Om samen van dat huwelijk te genieten. In alle dingen van dat huwelijk. En ik denk dat je deze tekst nog wel wat breder mag trekken. Het geldt ook voor als je geen relatie hebt. Als je alleen bent. Geniet van de vrienden die God je gegeven heeft. Geniet van je kinderen. Geniet van je kleinkinderen. Ze zijn door God aan je gegeven. Al die relaties die je door dit leven heen bent tegengekomen. Door God aan je gegeven. Om daarvan te genieten. En wat betekent dat dan, genieten? Dat betekent niet uitleven. Nee, genieten zoals dat hier gebruikt wordt in de Bijbel, dat betekent stilstaan. Aandacht geven aan. Genieten, dat vraagt tijd en aandacht. Maar al te vaak hollen we maar door, hè, en hebben we maar weinig aandacht. We hebben druk met van alles en nog wat en komen aan het werkelijk het genieten van elkaar in het huwelijk niet toe. Komen wij aan het genieten van al die relaties die we hebben, komen we niet toe. We zijn er maar druk mee. Prediker zegt vandaag tegen u en tegen mij, sta nou eens even stil. Ruim nou eens tijd in je agenda voor dit. Want God heeft je niet gemaakt voor een jachtig leven. God heeft je er niet voor gemaakt om je man, om je vrouw, om welke relatie dan ook, om die te verwaarlozen. God heeft je dat gegeven om daarvan te genieten. Om daar iets in te proeven van de vreugde van God. Je God mag danken voor het huwelijk wat je gekregen hebt. Je God mag danken voor de vriendschappen die je gekregen hebt. Heer, wat bent u God? Wat een vreugde geeft u. En zegt prediker, en alles wat je hand vindt om te doen, doe dat naar je vermogen, naar de kracht die je hebt. Ja, dat kun je beluisteren als een aansporing. Doe je best, span je in. En ik denk dat dat ook een christen in dat opzicht kenmerkt, dat je doet wat je moet doen. Dat je goed je best doet, dat je kwaliteit aflevert, dat je baas niet op je hoeft te mopperen. Dat je de kantjes eraf loopt. Maar als prediker hier zegt, geniet. Dat alles wat je hand vindt om te doen, dat je dat naar je vermogen moet doen. Dan zit daar wat mij betreft ook een geweldige ontspanning in. Want hoe vaak streven wij niet naar allerlei idealen en hebben we dromen en zo en die wil je nagaan. Ja, zeker als je jong bent, dan droom je ervan om rijk te worden en om een groot huis te hebben en dat soort dingen meer. En we zijn ons leven maar bezig met het najagen van die dromen. Keihard werken, zeggen we dan. Dan kan ik misschien... Ja, dat was de laatste militair die dat tegen me zei. Als ik nou een beetje doorwerk, dominee, dan goed geld verdien, dan kan ik op mijn 40ste kan ik gaan genieten samen met mijn vrouw van een huisje in België. Ja. Dromen die je nooit uitkomen. En dromen die je uiteindelijk, als je dan 65, 70 bent geworden, teleurgesteld achterlaten. Er is niks van terechtgekomen, gewoon heel mijn leven. Zie je wel. Dromen nagejaagd. Prediker zegt, doe nou alles wat je hand vindt om te doen. Dat wil zeggen, dat wat ik met mijn handen kan bereiken. Niet die dromen en die idealen. Je mag ze hebben, hoor. Maar doe nou allereerst wat je hand vindt om te doen. Dat wat binnen handbereik is, dat waar je werkelijk invloed op hebt. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Dat is eigenlijk wat Prediker hier zegt. Doe maar dat wat je kunt doen. En dan hoef je jezelf dus ook niet te overvragen. Ik hoor hier een geweldig... een mogelijkheid in om ook eens nee te zeggen. Nee, dat lukt niet. Dat ligt op dit moment even niet in mijn vermogen om dat te doen. Ik geloof dat, gemeente, als wij meer leven volgens dit principe, wat Prediker ons hier voorhoudt, dat er burn-outs te voorkomen zijn. Wat zou er wat meer vreugde in het leven kunnen zijn als wij dit praktische advies werkelijk ter harte zouden nemen. Zo word je werkelijk mens. Zo leef je als een Christ. Voor Prediker die leefde in de tijd voor de Heer Jezus, lag hier al de sleutel voor dat goede leven. Voor dat leven van de vreugde van God. En voor ons, als we de Bijbel meelaten klinken, ook het Nieuwe Testament erin meelaten klinken, dan krijgen deze woorden wat mij betreft nog een veel diepere lading. Als je kijkt naar het evangelie van Jezus Christus, ja, maar daar word je toch vrolijk van, gemeente. Daar ga je toch van stralen. Als je bedenkt dat God zijn Zoon gegeven heeft, dat hij de weg gegaan is van kribben naar kruis. Dat hij de dood is ingegaan. Dat de volle toren van God op hem is neergedaald. Zodat hij niet op mij zou neerdalen. Hij heeft alle vreugde uit zijn leven laten wegzuigen. Opdat er vreugde verkondigd zou kunnen worden vanmiddag ook hier. In Kralingse Veer. Daar word je toch vrolijk van, dat Jezus Christus zijn leven heeft gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Als je dat hoort, als de poorten van de genade, als de poorten van de hemel opengaan in de verkondiging. Maar dan kun je toch niet met een lang gezicht blijven zitten. Dat konden die eerste christenen ook niet. Eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met een vrolijk hart. Nou, dat is precies wat ze deden. Handelingen 2, vers 46... En van huis tot huis brood brekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid van het hart. Gemeente, dat is wat het evangelie van Jezus Christus uitwerkt in ons leven. Dit leven van Prediker 9, vers 7 tot en met 10. En ja, dat is geen automatisme. Maar al te vaak worden we moedeloos. Worden we in beslag genomen door de jachtigheid van het leven en verdwijnt de vreugde weer. En daarom moeten we ertoe aangespoord worden. Het is niet voor niets dat de apostel Paulus schrijft tegen de gemeente van Filippi. Verblijd u altijd in de Heere. Wederom zeg ik, u verblijd u. Vanmiddag klinkt dat opnieuw.
gemeente van Kralingseveer, verblijd u, ga, eet uw brood met vreugd, drink uw wijn met een vrolijk hart. Laat uw kleding te alle tijd wit zijn en olie op uw hoofd. En geniet van het leven. De vrouw die God je gegeven heeft, of welke relatie dat je dan ook hebt. En doe het werk wat je hand vindt om te doen. Hier is het God om te doen, dat wij blij en vrolijk zijn in hem. Geen lange gezichten, geen rouwgewaad. Nee, vreugde, vreugde, louter vreugde. Dat is het leven waar we voor bestemd zijn. En het kan. Want wanneer ik in Jezus Christus geborgen ben, dan weet ik één ding zeker. Mijn leven is in Gods hand. En deze wereld is in Gods hand. Hij zorgt. En het loopt hem niet uit de hand. Ik hoef me geen zorgen te maken. Niet over het conflict in Israël. Niet over de oorlog in Oekraïne. Niet over de tegenstellingen die zich steeds meer zichtbaar worden in politiek Nederland. Ik hoef me er allemaal geen zorgen over te maken. Het enige wat ik moet doen, dat is delen in die vreugde van God. Het enige wat ik heb te doen, dat is te komen tot Jezus Christus. Opdat Hij mij keer op keer zou leren werkelijk te genieten. Dat Hij mij zou leren door zijn geest wat de vreugde van God is. Halleluja. Amen. Wij gaan zingen naar Psalm 37. En daarvan het tweede en het derde vers: stel op de Heer in alles uw betrouwen, betracht uw plicht, bewoon het aardrijk, leer uw welvaart op Gods trouw, volstandig, dat wil zeggen geheel, te bouwen. Verlustig u met blijdschap in de Heer, dan zal Hij u in liefde en gunst aanschouwen, u schenken wat uw hart van hem begeert. En het derde, geen ijdele zorg door u van het heilspoor dwalen, houdt in uw weg het oog op God gericht. Psalm 37, 2 en 3.